Welkom bij de duurzaamheidspodcast van Baas en Bloemhof, waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. Mijn naam is Remco Roest en als manager duurzaamheid ga ik in gesprek met experts en pioniers op dit gebied. En zij kunnen ons inzicht geven in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden in duurzaamheid. In deze aflevering spreek ik met Renier van den Berg, bekend van onder meer Meteoconsult. Hij is meteoroloog en de langstzittende weerpresentator op radio en televisie en nog heel veel meer. We gaan het samen hebben over het klimaat. Renier, goeiedag.
Hi, dag Remco.
Ja. Renier, wie ben je en wat doe je?
Ja, ik denk dat veel mensen mij wel kennen, want ik ben onder andere weerpresentator bij RTL4. Zelfs de langst presenterende weerman in Nederland, ruim 30 jaar. Er zijn weinig mensen die zoveel depressies hebben aangekondigd, zeg ik wel eens lachend. Maar ik ben ook een optimist, dus er zijn ook weinig mensen die zoveel hoge drukgebieden hebben aangekondigd. Ik ben weerpresentator enerzijds en anderzijds duurzaam ondernemer. Ik ben heel erg begaan met duurzaamheid. Ik zie ontzettend gave kansen op basis van een enorme urgentie, want niks doen is zo geen optie. En het roer omgooien is niet alleen zo noodzakelijk, maar er is ook zo'n grote kans dat ik het heel gaaf vind om daar met mijn benen ook midden in te staan. Ja. Als duurzaam ondernemer.
Ja, ja, ja. Urgentie zeg je, dat is eigenlijk iets wat ik veel voorbij heb horen komen. Laatste maanden. Urgentie op transitie, maar daar komen we zo nog op terug. Als je zegt presentator van het weer. Nou, het weer is vrij grijpbaar. Het regent niet, de zon schijnt. Maar als we dan oppakken bij het klimaat. Nou, dat wordt al wat ingewikkelder. Is klimaat ook iets wat je kan afkondigen over de duur van een week, een maand, een jaar?
Ja, je moet het begint er al mee dat je goed definieert wat klimaat nou eigenlijk is. En weer en klimaat worden nog wel eens door elkaar gehaald. Weer is bijvoorbeeld dat het morgen regent en zondag weer droog is met zon. Maar klimaat, dat is het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar op een locatie. Bijvoorbeeld Nederland.
Okay.
En het gemiddelde weer, het klimaat, verandert dus razendsnel. Razendsnel betekent dat het gemiddelde klimaat snel opwarmt. En razendsnel, ja, het gebeurt in 1 of 2 generaties tijd, mensenlevens tijd. En op basis van geologische geschiedenis is dat echt razendsnel. Dus klimaat, het warmt snel op. Het gemiddelde weer warmt snel op. En het vertaalt zich in extremer weer. Het vertaalt zich in, als de wereld 1,5 graad opwarmt, dan is de vingerafdruk daarvan in dat wat wij merken, dat als het regent, het harder regent dan vroeger. En als het droog is, is het droger en heter dan vroeger. Dus meer wateroverlast, meer waterschaarste, hittegolven, bosbranden, smeltende ijskappen. Dat is de vertaling van die opwarming naar dat wat we vandaag en morgen beleven en zien. En daar acteren we op.
Ja. Wat ik zelf vanuit duurzaamheid, mijn rol ook, merk is dat er vraag bestaat om meetbaarheid van dingen. Nu zijn zaken als temperatuur natuurlijk prima meetbaar.
Ja.
Maar als je zegt dat is over een periode van 30 jaar.
Ja.
Binnen mensenleven bezien is dat ruim, dat is veel.
Ja.
Binnen mensheid is het al iets, maar binnen bestaan van de aarde is het natuurlijk helemaal niks.
Nee, dat klopt. En vandaar dat het belangrijk is om klimaat, je noemt het gemiddelde, de gemiddelde toestand van temperatuur of neerslag over 30 jaar. En het klimaat verandert. Maar het is belangrijk om ook te weten hoe het klimaat in de prehistorie was. Toen de ijstijden er waren, of juist de ijskappen verdwenen waren. En in de geschiedenis van de aarde is er een bepaalde afwisseling tussen koude en warme periodes geweest. En we kennen dat een beetje als de ijstijden. Met als erfenis de Grebbeberg of de Veluwe of de Utrechtse Heuvelrug, waar de gletsjers eindigden in de voorlaatste ijstijd. Dus veel mensen maken dan de denkfout. En die begrijp ik op zich wel van ja, klimaatverandering is van alle tijden. Dus ja, dat het nu opwarmt zal ook wel een natuurlijke oorzaak hebben. En dat gaat vanzelf wel weer over. Maar dat is de misvatting. Want op basis van natuurlijke factoren, zoals de afstand van de aarde tot de zon, of de kracht van de zon, vulkaanuitbarstingen. Op basis van natuurlijke factoren had de aarde nu moeten afkoelen, zachtjes. Maar wat we meten is dat de aarde razendsnel opwarmt. En het is 100% zeker dat die opwarming maar door één ding kan worden verklaard. En dat is de massale uitstoot van broeikasgassen door de mens. Zoals CO2 en methaan en lachgas. Klimaatwetenschappelijk is het volledig bewezen. En toch loop je als klimaatwetenschapper nog tegen grenzen en muren op van onbegrip en ongeloof, skepsis en cynisme. Ook op social media, waar ik regelmatig dingen vertel over klimaatverandering, dat mensen zelfs met agressie gepolariseerd reageren op die linkse klimaatrakkers. Maar het is niks anders dan klimaatwetenschappelijk vaststellen dat er iets gebeurt met een oorzaak. En ik ben heel blij dat we de oorzaak kennen. Want omdat we de oorzaak kennen, weten we ook hoe we die oorzaak kunnen wegnemen, zodat het klimaat weer stabiliseert. En dan heb je het over duurzaamheid.
Ja, doe je dan een pleidooi voor meer historisch besef?
Maar misschien vooral het plaatsen van. En ik begrijp dat het voor mensen best moeilijk is om het weer in je achtertuin te kunnen onderscheiden van het klimaat in Nederland.
Ja.
Heel veel mensen zeggen als het 3 dagen koud is, wat nou opwarming van de aarde? Ja, in mijn tuin is het koud. En ik begrijp wel dat daar misverstand in is, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat bij herhaalde, heldere, transparante communicatie over klimaat er toch meer bedding komt, meer begrip komt van die urgentie. En doe dat dan ook soms maar met beelden van misschien een smeltende gletsjer. Maar dat moet niet het punt van het verhaal zijn, maar de komma. Want na die confrontatie met klimaatverandering komt de komma, een gevolg door de zin, en wij kunnen het veranderen. En wij kunnen samen aan een veel mooiere, schonere en rechtvaardigere wereld gaan meebouwen. Dus die komma in het klimaatverhaal is heel belangrijk. Als je het niet doet en je zet een punt, ja, dan ontneem je mensen een uitkijken op handelingsperspectief. En dan ga je je verzetten tegen al die windmolens en die zonneweides en die dure elektrische auto's. Maar als daar die komma komt en het wordt ingebed in de kans om mee te bouwen aan een veel mooiere aarde met een goed verdiend model, we gaan niet terug naar de steentijd, ja, dan is dat een ander verhaal.
Ja, ja, leuk dat je dat zo zegt in de zin van dat komt vaker voor in uitleg van mensen.
Ja, ik merk het. Ik geef 2-3 keer per week een lezing. En dit zijn vragen die altijd terugkomen. Een bepaald vooroordeel of het niet willen geloven aan wetenschappelijke feiten.
Ja.
Terwijl ik dan denk, ja, maar wetenschap is toch eigenlijk niet een geloof. Als jij in een vliegtuig stapt, is het ook op basis van dat de wetenschap heeft uitgevonden hoe je kunt vliegen. Ja, je vertrouwt de wetenschap. Het is een feit dat die kist goed kan vliegen. Er zit allemaal technologie in. Als jij naar de dokter gaat, twijfel je ook niet aan de wetenschap. En nu ineens als het over klimaatverandering gaat, komt het jou niet uit dat jij misschien iets anders moet gaan doen of iets anders moet gaan eten. Snap je? Dat is geen geloof, maar het is accepteren van gewoon kennis. 1+1=2 en de wereld warmt op door ons. Punt. Komma. En wij gaan voorkomen dat het verder uit de hand loopt.
En ik maar denk dat we selectief kunnen zijn in waar we de wetenschap kunnen vertrouwen of niet.
Ja. Ja, weet je, je leeft meer dan ooit in een tijd waarbij er gewantrouwd wordt tegen allerlei instanties. En we hebben dat op zijn best gezien tijdens de coronacrisis. Hoe er gewantrouwd wordt. En een stuk van het wantrouwen mag je nog wel begrijpen ook. Want de overheid laat ook steken vallen. Denk aan die bijstandscrisis of wat was dat. Ja, dat zijn allerlei argumenten voor mensen om grote instanties en wetenschap te gaan wantrouwen. Nou, dat zal klimaatverandering ook wel een verdiend model zijn voor meneer Van den Berg.
Ja, ja, precies. Nou, we benoemen hem denk ik omdat het vaststellen van het probleem is 1.
Ja.
Maar voor de oplossing ervan zijn, bij wijze van spreken, jij en ik alleen niet voldoende. Daarin zullen we echt iedereen mee moeten krijgen.
Ja, klopt.
Past het in de tijd van nu dat je zegt, we zijn nu volop bezig om mensen bij te brengen, mee te nemen in die ontwikkeling? Het is echt de wetenschap die aantoont dat. En het is nog vroeg genoeg om daar een hele positieve draai aan te kunnen geven met elkaar?
Ja, weet je, het klimaat wacht niet. Hè? Het dendert voort op een manier die wij niet willen. Dus we kunnen het ons niet veroorloven om al te veel tijd nog uit te trekken over polderen en discussiëren. We moeten wel nu grote en radicale stappen meenemen. Eventueel een beetje met het mes op de keel afdwingen dat bepaalde sectoren in de industrie hun uitstoot verminderen op straffen van CO2-belastingen en dergelijke. We kunnen niet wachten tot die bedrijven zelf zover zijn om die CO2-uitstoot terug te dringen. Dus er zal wel degelijk pressie moeten worden uitgevoerd door Europese Unie of nog hoger plan wereldwijd of ook vanuit de nationale overheid. En tegelijkertijd denk ik toch dat draagvlak belangrijk is. Ik vergelijk het weer met de coronacrisis. In de coronacrisis was het zo dat twee wekelijkse persconferenties nodig waren om mensen het begrip bij te brengen dat je gewoon je gaat gehoorzamen aan een avondklok. Dat is nogal een radicale maatregel. Ik mag mijn hondje niet eens meer uitlaten als het donker is. Bij wijze, nou, dat mocht nog net wel. Maar door heldere communicatie en herhaling van de boodschap gingen Nederlanders toch wel gehoorzamen, 99%, aan die afgekondigde maatregelen. En dat ontbreekt bij de klimaatcrisis. Er is geen heldere communicatie en nou helemaal niet bij herhaling. Dus als de overheid samen met de wetenschap met een goede campagne komt, dag in dag uit, jaar in jaar uit, waardoor het draagvlak er wel is. En waarbij financiële instrumenten als onderbouwing, want er is genoeg geld in Nederland, dat klopt tegen de plinten. Er staat een zak van 25 miljard om de stikstofcrisis een beetje op te lossen. We hebben genoeg geld. Als wetenschap en overheid samen met een campagne komen en geld inzetten om burgers met een afstand tot duurzame producten en diensten mee te nemen, belastingherziening, rijkere schouders wat meer dragen en armere schouders helpen in die transitie naar ook zonnepanelen en ook elektrisch vervoer. En ook toegang tot vegetarische producten die duurder zijn helaas dan kiloknallers. Dan wordt het voor iedereen draagbaar en aangenaam.
Ja, precies. Als ik even op persoonlijke titel redeneer. Wil je mij meekrijgen in iets? Wil je me enthousiast krijgen voor iets? Sterker nog, wil je mij vragen om mee te helpen aan iets? Dan zou ik de neiging kunnen hebben om eerst het te willen snappen.
Ja.
Ik wil het snappen.
Ja.
Alvorens ik de overweging maak, doe ik daar ja of nee iets mee? Zou je iets kunnen zeggen over de correlatie, het verband, de samenhang tussen met elkaar let op wat we doen, minder spullen gebruiken die minder belastend zijn voor het milieu en de bosbranden, het smelten van de ijskappen. Waar zit daar de correlatie?
Nou ja, kijk. Vanuit die opwarming van de wereld heb je die gevolgen, zoals jij zegt, bosbranden en smeltende ijskappen, stijgende zeespiegel en extremere rivierstanden. Dat is gewoon wat we waarnemen en dat wordt dus steeds serieuzer, ook in Nederland, dat deels onder de zeespiegel ligt. Dus die problematiek die snappen we goed en moeten eigenlijk ook wel helder zijn voor Nederland BV, overheid, bedrijf en burger. Maar wat zeker ook duidelijk moet zijn, is dat het ertoe doet welke keuzes wij maken. Ja, heel veel mensen verschuilen zich ook achter de opmerking van ja, maar Nederland is maar zo'n klein landje en moet je eens kijken naar China en India.
Het klinkt logisch.
Ja, dat klinkt logisch. Maar er zijn twee dingen die je daar tegenin kunt brengen. Ten eerste, Nederland hoort bij de rijkste landen ter wereld en heeft de meeste middelen en kennis per capita, per hoofd van de bevolking, om voorop te gaan lopen in duurzaamheid. Niet meer dan rechtvaardig dat wij die veel bijdragen aan vervuiling, omdat we een hoge welvaartsstand hebben, dus ook meer bijdragen aan het oplossen. Want de Afrikaan die niet of nauwelijks bijdraagt aan klimaatverandering, komt wel als klimaatvluchteling naar ons toe, omdat het daar in de fik staat of verdroogd is. Dus het is een kwestie van rechtvaardigheid dat rijke landen voorop lopen, dat is één. Maar China en India zijn ook op weg om rijke landen te worden. En als je kijkt naar China en India, samen 1/3 van de mensheid, dan zijn er geen landen in de wereld te noemen waar de elektrische transitie zo snel gaat als daar. China is nu al leading in elektrische voertuigen, in zonnepanelen, in batterijen en in windtechnologie. Nu al. En Europa en Amerika hebben het nakijken. En dat kan erg zijn, het hoeft het niet te zijn, maar politiek, geopolitiek en China, Rusland, het zijn toch lastige dingen als je zo afhankelijk wordt van regimes aan de andere kant van de wereld met een andere visie. Maar ik benadruk wel dat China juist wel een land is waar duurzaamheid 2.0 op de rails wordt gezet. Meer dan in Europa misschien wel. Dus het argument van ja, maar Nederland zo'n klein landje en moet je China eens zien, is om twee redenen niet juist. Dus we moeten het sowieso ook zelf doen. Ook om geen grotere achterstand op te lopen ten opzichte van andere regimes. Dus ook voor je eigen economie is het belangrijk dat wij betere batterijen ontwerpen en betere elektrische mobiliteit. Door niet alleen maar afhankelijk te zijn van die regimes die zo direct kunnen zeggen van ja, hallo, als jullie je bemoeien met dat wij Taiwan wel of niet binnenvallen, dan krijg je geen silicium meer. Of dan kan je dus geen accu's meer bouwen. Of silicium of lithium.
Lithium, ja.
Lithium.
Ja.
Er is een heel grote correlatie enerzijds tussen opwarming van de wereld en ontsporende nare elementen zoals smeltende ijskap en bosbranden. En tegelijkertijd de oplossingen die je echt toe doen en bijdragen, die wij nu kunnen inzetten in de maatschappij, voor iedereen beschikbaar. En die kennis hebben we.
Ja.
En die gaan dus verder dan zonnepanelen en windmolens. Die heb je ook nodig. Maar die gaan ook over hoe we ons land inrichten. En wat de plaats is van natuur en van biodiversiteit. Want als je het over klimaatverandering hebt, heb je het eigenlijk ook over biodiversiteit.
Ja.
En biodiversiteit is van cruciaal belang, ook voor de mensheid, dat het niet nog verder in elkaar dondert. En het dondert mede in elkaar door ontsporend klimaat. Dus klimaat en biodiversiteit, twee mondiale problemen, zijn met elkaar verweven. En zijn verweven met mijn gedrag en mijn footprint. Dus het is heel belangrijk dat we die kennis omzetten in concrete handelingsperspectieven. Welke keuzes voor jou en mij doen ertoe ten aanzien van energie, spullen, mobiliteit en eten. Dat zijn de vier belangrijkste. Zodat mijn footprint kleiner wordt. En zodat producenten op basis van die keuzes van consumenten die vervuilende diensten en producten niet meer produceren.
Ja, mooie uitleg. Lange uitleg.
Over ja, misschien wel. Ik hou nooit de tijd bij als ik helemaal aan het praten ben. Maar
het is ook een hele grote vraag die ik stelde.
Ja.
Als we het hebben over waarnemingen, wat natuurlijk heel nauw verbonden is met het werk wat je doet. Het waarnemen van dat wat er gebeurt buiten.
Ja. Ja.
En we zien dat als basis. Hoe gaan we vanuit die waarneming naar het doen van een voorspelling of het plaatsen van een wens waar we heen willen?
Ja.
En is daar een verbinding te maken met het gedrag wat we hebben?
Ja, ja, dat is er zeker. Uiteraard begint bij meten is weten.
En gis is missen.
Ja, toch?
Ja.
Ja, klopt. Dus het klimaat moet je vaststellen door observaties.
Ja.
Daarom weten we dat het nu 1,2, 1,3 graad warmer is dan 1950 en daarvoor. Dat is één. En we hebben klimaatmodellen waarin we alle sturende parameters of sturende krachten in het klimaat in beeld brengen. Dan moet je denken aan inderdaad de zon, de hoeveelheid ijs, de hoeveelheid bos, de hoeveelheid water. Al die dingen bepalen de temperatuur mede op aarde. En met die modellen die je eikt op de waarnemingen tot en met vandaag, waardoor je vertrouwen krijgt in de nauwkeurigheid van die modellen. Met die modellen kun je voorspellingen maken tot bijvoorbeeld 2100. Dat is heel wat anders dan of het morgen wel of niet gaat regenen. Een klimaatverwachting met modellen gaat 50 tot 100 jaar vooruit. Maar een van de parameters die daarin extreem belangrijk is emissiescenario's. Want klimaatverandering wordt bepaald door onze broeikasgasemissies. En dus is dat de belangrijkste parameter in die klimaatmodellen. En die scenario's die worden onderhandeld bij de Europese Unie en de volgende klimaattop en het Nationale Klimaatakkoord. 55% CO2-reductie in 2030, Nederland. 2050 streven naar klimaatneutraal. Dat is een reductie tot nul. Dat soort doelstellingen kun je meewegen in die klimaatmodellen. En dan kan je uitrekenen of we dat klimaatwetenschappelijke doel van 1,5 graad opwarming, waar we al bijna zijn, nog kunnen halen. Nou, even voor de goede orde. Als we met business as usual doorgaan en laat maar waaien, dan gaan we toe naar een wereld die in 2105 graden warmer is. En als de hele wereld 5 graden warmer is, dan is het land maal 2 tot 10 graden warmer. No go. Levensgevaarlijk.
Ja, dat is zorgwekkend.
Scenario. Exit verhaal. Dus dat is duidelijk. Business as usual is echt een kansloze missie. Maar wat dan wel? En belangrijk nog, is die 1,5 graad eigenlijk nog haalbaar? Wat moet je daarvoor doen? En dat kun je beantwoorden met die klimaatmodellen. En dan blijkt dat die 1,5 graad anno 2023 nog steeds realiseerbaar is. Maar de vraag is dan, wat moet je daarvoor doen? het klimaatmodel vertelt mij dat. Die vertelt mij, en presentaties en lezingen laat ik die grafieken zien, dat mondiaal de emissies in 2050 op nul moeten zijn uitgekomen. Maar het is nu 2023, bijna 24. Dus over 26 jaar ruim moet je van de huidige uitstoot terug naar nul. Half a job. Maar het kan wel. En dat is nog niet genoeg. Want in diezelfde modellen kan je zien dat na 2050 die emissies moeten doorschieten naar negatieve emissies. Nul is niet genoeg. Het is daar al te laat voor. We moeten dus naar min X of min Y aan CO2. Dus we moeten CO2 netto niet meer toevoegen aan de atmosfeer, maar onttrekken aan de atmosfeer. CO2 ergens in gaan opslaan of gaan vastleggen. En alleen dan haal je het heilige doel nog van 1,5 graad opwarming, waarvan ik zeg 1,5 graad is 1,5 graad te veel. Want nu zien we al wat de impact is van 1,2, 1,3.
Ja, eens.
Dus 1,5 is eigenlijk al een doel waarvan ik denk van ja, het is wel hoog, maar het is nog haalbaar. En ik weet precies wat je moet doen, want de modellen laten dat duidelijk zien. 2050 nul uitstoot, daarna negatieve uitstoot. En nu gaan we invullen hoe we dat bereiken. En dat is de energietransitie. En dat is circulair andere materialen. En dan ben je er. Het kan echt.
Ik pak hem even terug bij de CO2. De emissie. De emissieuitstoot.
Ja.
Kreten die we heel makkelijk roepen over tafel. Maar die tot voor kort, en ik zal zeker niet pretenderen daar veel van te weten, maar voor mij ook echt volslagen onbekende waren.
Ja, ja, ja.
Ik heb wat artikelen gelezen daarover. En de CO2, en dan moet je het eigenlijk hebben over stikstof. Een deel daarvan wat als het in de atmosfeer komt, voorkomt dat de aarde warmte kan afgeven.
Dat doet
dus
CO2.
Simpel gezegd, ja. In veel materialen die we, een boom die we kappen, die we verbruiken, niet gebruiken, maar verbruiken, komt de CO2 vrij, de stikstof die daarin opgeslagen zit.
Ja, het is CO2, hè?
Ja, de CO2.
Stikstof
ja.
is een ander verhaal.
Ja.
Het is een
ja.
heel ander hoofdstuk.
Ja, 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 ja.
Maar we hebben het over broeikasgassen en ja. dat is CO2 en een aantal andere. Ja, maar CO2 is wel de belangrijkste.
Ja.
ja.
Als die vrijkomt, dan gaat die warmte vasthouden in de atmosfeer.
Ja.
Dan begrijp ik min of meer van oké, niet te veel spullen verbruiken, zeker niet verbranden. Dan
ja,
komt
energie,
het vrij.
Kolen, olie, gas.
Ja.
Dat,
ja.
is, dat zijn oude planten en bomen en mossen en algen. En die oude levensvormen waar de CO2 nog in zit, en die door druk van de aarde omgezet worden in kolen of olie of gas. Ja, als je die in de fik steekt voor je energievoorziening, dan komt die CO2 op dat moment in de atmosfeer als broeikasgas. Vandaar dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen. Ja. Sowieso. Zo snel mogelijk.
Want ik begrijp ook dat bij het smelten van de ijskappen daar grond tevoorschijn komt. Waar dus die 100.000 jaren oude lagen opgeslagen liggen. Die volop die CO2 beginnen los te laten.
Nou ja, goed. Er zijn, ook door die opwarming van de wereld is het vooral zo. Ja, dat permafrostgebieden,
ja.
Permanent bevroren bodems in het Arktisch gebied, in Siberië, Alaska, Canada, dat die door die temperatuurstijging ontdooien. En als permafrost ontdooit, wordt het moeras. En in het moeras komt moerasgas vrij, gas. En dat is CO2 plus methaan. Beide zijn een broeikasgas.
Ja.
Dus hoe warmer het wordt, hoe meer permafrost ontdooit en hoe meer extra broeikasgassen er in de atmosfeer bijkomen. Bovenop datgene wat wij erin brengen door olie, kolen en gas.
Ja.
Dat is een kettingreactie. Dat is een positieve feedbackloop in de wetenschap. Dat er mechanismes in stelling worden gebracht waardoor de verandering gaat versnellen. Maar dat wil je niet.
Ja, en dan denk je, ja oké, dat plaatje, dat snap ik. Die wisselwerking, die snap ik.
Ja.
En dat is precies dus wat je niet wil dat er gebeurt.
Ja.
Is dan het plan wat we nu hebben, zeg maar, om te sturen op meer biobased materialen? Juist die materialen die als het ware een soort CO2-kluis, opslag zijn. Om daarop te sturen? En is dan niet gelijk het gevaar dat als we daarop sturen, dat we dan weer de buitengrens opzoeken van hoeveel kunnen we dan bouwen?
Ja, hele interessante vraag. Ja, ik ben zelf een groot voorstander van biobased bouw. En voor de luisteraars, biobased is dan bouwen met van oorsprong levende materialen. Vandaar bio. En dat zijn materialen zoals hout, maar ook vlas, hennep, lisdolle, olifantgras, stro. Dat zijn allemaal materialen die eigenlijk om je heen groeien en die je kunt gebruiken als bouwmateriaal. Dus doe ik zijn auto's terecht naar Rome, want vroeger werd er ook al met hout gebouwd. En een houten huis, een houten gezinswoning, daar wordt slordige gok 40, 50 kub hout voor gebruikt. Dus het helemaal van hout gebouwd wordt, al het hout bij elkaar. En 40 tot 50 kub staat voor 40 tot 50 ton CO2. Dus dat die bomen zijn gegroeid. Je maakt de planken van, je bouwt een huis. En in het huis is vanaf dat moment 50 ton CO2... die die bomen uit de lucht hebben gehaald, in het pand opgeslagen. Dat is een heel interessante gedachte. Want als je dan 900.000 huizen gaat bouwen in Nederland in de komende 30 jaar... en je zou het biobased doen, deels met snel groeiende gewassen van Nederlandse bodem, met nieuwe businessmodellen voor boeren, zonder stikstofcrisis en zonder bestrijdingsmiddelen en zonder waterverontreiniging, dan komen de wereld van bouw en landbouw zonder CO2-uitstoot tot het Nederland anno 2050 emissieloos en wel. Dus ik zie eigenlijk juist enorme kansen ontstaan omdat we die transitie moeten doormaken. En een van die grote kansen is naast de energietransitie en elektrificatie, onder andere van mobiliteit, is ook die fusie tussen bouw en landbouw. En dat kan zodra we daadwerkelijk de hoeveelheid vee in Nederland terugbrengen, waardoor er veel landbouwgrond overblijft. Want 3/4 van de Nederlandse landbouwgrond wordt gebruikt voor veevoeding. Als je dat vee minder hebt, hou je dus bouwgrond over voor het telen van bouwgewassen. Een waanzinnig concept.
Ja, het klinkt heel, heel logisch, heel aannemelijk allemaal. Je zou bijna zeggen, waarom doen we het dan al niet?
Ik denk dat het deels komt omdat de bouw behoorlijk conservatief is. Gevestigde belangen, dat geldt ook voor de landbouw.
Ja.
Ik kom ook veel op congressen waar dat heel duidelijk blijkt. Dus die sectoren moeten echt verleid worden met die nieuwe verdienmodellen en die nieuwe kansen, gestuurd door wetenschap en overheid. En er zijn grote bouwmaatschappijen die inderdaad nu beginnen in te zetten, ook grote Nederlandse spelers op biobased bouw. En op een gegeven moment komt die versnelling er echt wel. Want dan merk je, als ik het niet doe, val ik buiten de boot. Mijn slogan voor bedrijfsleven is de ander te groen af zijn. Ga nou voorop lopen. Denk aan de mobiliteit. Als je voorop loopt met elektrische voertuigen, Tesla is toch nog steeds een van de best verkopende elektrische auto's in Nederland. En in Duitsland en in Europa en in de wereld. Omdat ze voorop lopen en de ander te groen af zijn. En dat zou ook voor de bouw kunnen gelden. Dat als aannemers en architecten voorop lopen in biobased, dat hun opdrachten tot 2025 gelijk volgeboekt zijn.
Ja, ja. Ik realiseer me dat we elke keer zoveel dingen zeggen waar we verder kunnen doorpakken, maar de tijd is beperkt, dus we hobbelen langzamerhand richting de afronding alweer van.
Ja, het gaat snel, hè? Ik zei al, een half uur is al voorbij.
Ja, dat klopt. Voordat ik jou de laatste vraag, dat is eigenlijk meer een overweging, ga stellen, toch nog even kort aanstippend. Ik denk dat voor die verandering, dat we elkaar echt zullen moeten vinden. Begin van het gesprek heb je even het woord polarisatie laten vallen. In de tijd nu, waarin zoveel mensen ongemak voelen, misschien ontevreden zijn, boos zijn misschien zelfs. Geen dag gaat voorbij of er is wel ergens een protest. Is er ruimte voor dit soort verregaande discussies met elkaar om echt tot veranderingen te komen?
Ja, het is een goede vraag die je stelt. Dat is een beetje mijn zorg ook wel. Dat we natuurlijk in een samenleving leven tegenwoordig met wantrouwen en polarisatie. En dat moeten we zien te herstellen. En dat kan, denk ik, alleen als we het gemeenschappelijke belang, een prettig leven, een rechtvaardig leven kunnen verkopen, kunnen etaleren, kunnen duidelijk maken. Want iedereen wil uiteindelijk een leven waarbij het de natuur er is. Niet bang hoeft te zijn voor allerlei vormen van geweld of vervuiling. We kunnen de wereld schoner maken. En dat lonkende perspectief, want iedereen snapt nu dat we veel zorgen anno 2023 hebben. Het lonkende perspectief dat we het in onze vingers hebben om het te veranderen, is hopelijk sterk genoeg om mensen achter ons te krijgen. En draagvlak te krijgen. En de maatschappij aan zich zonder polarisatie en wantrouwen naar de maatschappij 2.0 om te laten turnen is hoopvol. Ik ben ook bezorgd erover, maar we hebben elkaar nodig. Meer dan ooit.
Eens. Daarbij aankomend ga ik jou de laatste vraag stellen. Alweer. Het is eigenlijk een overweging. En ik zag hem op LinkedIn voorbij komen. En de plaatser ervan die noemde het een kleine bonus van Aristoteles. Griekse filosoof. En die stelt: waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt je roeping. En als dat zo is, waar ligt dan jouw roeping?
Een hele mooie uitspraak. Kijk, mijn talenten liggen heel duidelijk bij communicatie. En waar behoefte aan is, is heldere communicatie over de kansen die er zijn om het probleem op te lossen. En ik denk dat ik die roeping, anno, ik ben 5 jaar geleden voor mezelf begonnen om meer ruimte te hebben om te communiceren zoals we dat nu doen. Op allerlei congressen en evenementen over dat het kan. Yes, we can. Wij kunnen het wel degelijk klaren en je wordt er gewoon beter van. Dus ik vind het een mooie uitspraak van Aristoteles en ik ben het er helemaal mee eens.
En hij gaat nog steeds op, blijkbaar.
Toch wel, hè?
Nu.
Ja, eens.
En hier, ik wil je danken. Ik vind het geweldig dat je tijd wilde vrijmaken om ons bij te staan in dit zware onderwerp.
Ja.
Mijn dank.
Ja, graag gedaan, Remco. Een waar genoegen.
Dank.